zit je met onze Bijbelstudie in Filippenzen 2. En daar waren we eigenlijk een beetje gebleven in versen 12, 13. En ik lees in ieder geval tot met 15. En dan hoop ik dat we daar naartoe komen. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Nog even. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij al een tijd gehoorzaam geweest zijt, niet toen in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven. Want het is God die in u inwerkt, beide het willen en het inwerken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, ongemengd staat er eigenlijk, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichtsterren in een wereld. Tot zover. De vorige keer hebben we ons eigenlijk de hele tijd bezig gehouden met die tekst, voornamelijk van vers 12 en 13, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven, want het is God die in u inwerkt. Energie staat daar, zowel het willen als het inwerken naar zijn welbehagen. Dat is nogal wat. De vraag is of God de kans krijgt, bij de Filippenzen wel, de kans krijgt om inderdaad in te werken. Want dat zullen we zien dat het nogal een probleem vormt. Als eventjes in het kort de drieheid weergeven van de mens als afbeelding van de drie eenheid van God. Vader centraal, zoon eromheen, geest daar weer omheen. Zo ziet de mens die immers naar het beeld van God geschapen is er in wezen ook uit. Binnenin is geest. Dan krijg je daaromheen ziel. En daaromheen het lichaam. Geest en lichaam. Wordt ook meegegeven in de Thessalonicenzen. Je hebt een ander beeld. Je hebt dus de twee hemelen. Dus de eerste hemel, tweede hemel, sterrenhemel. En dan de derde hemel, de plaats waar God woont. Dus ook die driedeling in de schepping zit er net zo goed in. Dus die drie vormen zijn de uitdrukking van God in zijn persoonlijkheid ook naar de schepping toe. Nou, als iemand wedergeboren is en heeft, dat wil zeggen, die heeft dus ook Jezus Christus aangenomen en heeft zich laten dopen, dan betekent het dat vanaf dat moment God met zijn geest in de geest van de mens komt. In het hart wordt het ook wel genoemd, om het dan een plaats te geven, omdat een hart natuurlijk het centrale punt is van een lichaam. Maar in het hart, en van daaruit wil God onze ziel, onze persoonlijkheid gaan veranderen. Want onze ziel, onze persoonlijkheid, de Bijbel noemt dat eigenlijk gewoon simpel het woord vlees, de oude mens, die zit natuurlijk nog wel om ons heen. Het is niet zo dat we al een nieuw lichaam hebben, zo gauw we wedergeboren zijn en dergelijke meer. God is met zijn geest in de mens gekomen en vanaf dat moment rekent God ons bij het koninkrijk van God. Dat wil ook zeggen, aan de andere kant, nee, niet zeggen dat wij dus ook lichamelijk en met onze gevoelens en ideeën ook al in dat koninkrijk zijn. Positioneel wel, maar in de praktijk is het natuurlijk zo dat onze hele persoonlijkheid nog steeds sterk afhankelijk is van wat men vindt, van wat anderen zeggen of hoe ik overkom en dergelijke meer. Want dat is natuurlijk toch het gevolg van de zondeval. En dus betekent het dat de mens tot geloof gekomen, ook als hij al wat langer tot geloof gekomen is, heel sterk nog denkt vanuit zijn ziel. Zolang die ziel niet de kans heeft gekregen, of laat ik het anders zeggen, zolang God nog niet de mogelijkheid of de kans heeft gekregen om ook die ziel, ook je persoonlijkheid, je denken, je gevoelens onder controle te brengen, betekent het dat ik als persoon ervan uitga dat ik wel weet wat God bedoelt. En dat ik, dat wil zeggen, ik, dat wil zeggen mijn persoon, wil graag voor de Heer werken. En dat is toch mooi als, Als ik nou het geloof krijg, dan ga ik wel werken en dan ga ik interpreteren. Let erbij, oh, dan moet ik dit doen, of dan moet ik dat doen, of moet ik het zus doen, of moet ik het zo doen. Nou, het gevolg is dat ik zit met het probleem dat ik eigenlijk ook graag me zo wil veranderen, dat ik echt voor God acceptabel ben, dat ik ook zo wil werken, zo wil bezig zijn, dat ik ook het gevoel heb dat het fijn gaat, dat het fijn loopt. En zo gauw ik dus weerstand krijg als gelovige, sta ik helemaal te pletter. Want dan denk ik bij mezelf, wat gebeurt er nou? Ik ben toch gewoon eerlijk bezig, ik ben toch gewoon eerlijk aan de gang, en dan krijg ik dat. Of allerlei andere zaken die op je af kunnen komen. En vandaar dan ook dat het wel makkelijk is om te zeggen, althans als je het zo leest, God is het die het willen en het inwerken in u inwerkt. Ja, bij de Filippenzen. En bij mensen die in die weg ook verder gaan. Het probleem is alleen dat veel wedergeborenen weliswaar de eerste stap hebben gezet, maar zo gauw het dus betekent dat wij onze ziel het kruis eroverheen moeten brengen, dat we zeggen dat onze ziel niet meer degene is waar we naar moeten luisteren, zit ik met dat probleem. Wedergeboren wordt voorgesteld als kind. Hè, graag wil je dan als kinderen verlangen naar de onvervaste melk. Dus het geestelijk leven wordt als beeld gezien, nou, als de realiteit gezien van het beeld in deze wereld, hoe een mens als kind langzamerhand volwassen wordt. Als je zo begint, dan kan je nog niet eens vanuit het leven van God werken. Dat moet nog helemaal gaan komen. En dus betekent dat ook dat ik dat moet leren. Ik ben altijd als mens gewend om vanuit mezelf, dat heb ik geleerd van jongs af aan, in welke omgeving je ook grootgebracht bent, maakt niet uit, om ervoor te gaan. Echt ervoor te gaan en zeker ook met alle goede bedoelingen. Dan kom ik erachter dat een aantal zaken in het leven niet zo lopen zoals ik had gewild. Ik kom tot geloof. En dan ga ik ook weer, ik kan ook niet anders, ga ik ook weer ervoor. Ik wil voor God het zus doen en zo doen. En als ik een aantal medestanders vind die ook ideeën erover hebben, dan betekent het dat je met z'n allen dus inderdaad goede zaken en goede werken kunt gaan doen. En dan moet je eens gaan kijken wat Paulus er dus over heeft. Ga daarvoor naar Romeinen. Ik kom op heel veel meer plaatsen dan Filippenzen, maar ik moet dit wel gewoon in dit onderdeel bespreken. Romeinen. In Romeinen 6 lees ik even een paar versen uit het eerste gedeelte, wat we ook volgende week met de doopdienst zullen meemaken. Vanaf vers 3. Nou, dat kan vers 1, vanaf vers 1 kan ook. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade meer wordt? Dat zijn verre, er staat eigenlijk, laat dat niet gebeuren, staat er letterlijk in het Grieks. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daarin dan nog leven? Of weet gij niet, dat is een kwestie van kennis, inzicht, dat wij allen die tot in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wij tot in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met hem begraven, want je bent al in zijn dood gedoopt, met hem begraven door de doop tot in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, door moeten staan de heerlijkheid van de Vader. Die heeft dat gedaan namelijk. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want wanneer wij samengeplant zijn geworden in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen we dat ook zijn in die van de opstanding. Dit wetend dat onze oude mens, dus ons vlees, onze ziel, mede gekruisigd is met de Heer. Zo rekent God dat, alsof wij aan het kruis hingen 2000 jaar geleden. Opdat het lichaam van de zonde zijn werking gaat verliezen. Let op, zijn werking gaat verliezen. Het is niet meteen zo dat hij niet meer werkt, het lichaam der zonde, maar door het dood en opstanding met Jezus Christus gaat Christus in ons leven wat beginnen. Met de bedoeling dat wij niet meer de zonde dienen. niet meer de aan onderworpen zijn. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd weg van de zonde als macht. Wanneer wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij met hem ook zullen leven, wetend dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood is over hem geen heer meer. Heerst niet meer over hem. Nou, dus zegt vers 11, ook gij lieden, reken ermee dat gij weliswaar voor de zonde dood bent, zijt, maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heer. Wat hier dus staat, is dat de doop in eerste instantie gewoon het vereenzelvigen is met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Jezelf aan hem overgeven. Je leven aan hem kwijt. En ook weten wat dat betekent. Staat of weet gij niet enzovoort. Er wordt echt geappelleerd op duidelijk inzicht van de mens als zodanig. Doe je dat, komt daar natuurlijk ook de waterdoop uit voort. En dan gaan we naar Romeinen 7. Vers 7. Hier wordt gesproken over de wet. Voor de Joden was de wet natuurlijk het Oude Testament, de eerste vijf boeken van Mozes in ieder geval. Tot en met Deuteronomium. En zeker ook de 10 geboden, maar ook alles wat er verder bij was. Voor de gelovigen, nu, is de wet het wettisch interpreteren van de Bijbel. Oh, de Bijbel zegt dat, dus moet ik dat zo doen. Geen inzicht verder in hoe dat in het leven zijn werk vindt, maar zo staat het, dus moet ik dat zo doen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Laat dat niet gebeuren. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik van begeerte niet geweten, als de wet niet zei, je zult niet begeren. Maar de zonde, voortgekomen vanuit het gebod, heeft in mij allerlei begeerte gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. Zo gauw dus iets zegt van, dat moet je niet doen, dan ga je eraan denken, oh, waarom niet? Wat is dan het gevolg? En dan gaat er in mij iets gebeuren van, dat zullen ze me niet zeggen. Ik zal het zelf wel bepalen en dus ga ik dat doen. Want ik wil eens weten wat dan de gevolgen ervan zijn. Dus het werkt precies averechts. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds vroeger, voordat ik volwassen werd, zegt Paulus. Maar toen het gebod kwam, dus toen ik die wet leerde kennen, is de zonde in mij levend geworden. Doch ik ben gestorven. Ik raakte de relatie met God kwijt. Maar wat levend was, is dat ik dit wil en dat wil en dat wil. En het gebod dat er leven was, waardoor ik God zou moeten kennen, die is door mij gezien als ten dode. Met andere woorden, ik raakte juist net verder van God af en was steeds meer bezig met dingen van mezelf, hoe ik dit moest doen en dat moest doen. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en dus daardoor gedood. Ik ga even door naar vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, het is woord van God, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, hoewel wedergeboren. Ik was wedergeboren, maar ik ben vleeselijk. Ik was verkocht onder zonde. En dan zie ik dat in mij, persoonlijkheid, ik weliswaar overgezet ben als wedergeborene uit de duisternis in het licht van God. Maar daarmee ben ik niet foutloos. En daarmee is het niet zo dat mijn denken dan met één omgevormd is. Er gaat wat gebeuren als je Jezus Christus aanvaard hebt. Er gaat wat gebeuren als jij zelfstandig je afhankelijk van de Heer opstelt. Maar die afhankelijkheid wil niet zeggen dat ik dat allemaal zomaar 1, 2, 3 begrijp. Daar is een geestelijk leven voor nodig. En dat is voor nodig dat je je eigen weg met de Heer Jezus Christus ook gaat. En dan zul je soms tot andere conclusies komen dan anderen. Dat heeft te maken met jouw ziel. Heeft te maken met jouw persoon. Heeft te maken met hoe jij tegen dingen aankijkt. En toch zegt het woord de nodige dingen. En dat wil ik dan ook graag doen. Ik wil graag doen wat de Heer zegt. Maar ik vat de woorden van God aanvankelijk op in mijn eigen ideeën. In mijn eigen gedachtegang. Dat kan ook niet anders. Want de Heer zegt, ik ga dat sterfelijke lichaam levend maken. God zegt dus niet van, het moet nu klaar zijn. Nee, nu ga ik pas beginnen met de wedergeboorte. Heel velen denken, nou, dit heb ik bereikt. En dan gaan ze kijken naar al die mensen die niet die weg met de Heer Jezus Christus gegaan zijn. En jongen, 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 dat moesten ze toch eens doen enzovoort. En dan gaan ze aan de kant staan oordelen over mensen die dat nog helemaal niet weten. En zelf, wat ben je zelf? Je denkt zelf ook vanuit je ziel. En om dat probleem op te lossen, is de Heer, ik ga zo weer naar Romeinen 7 terug, is de Heer tamelijk hard in Matteüs 16. Vers 24 tot en met 26. Matteüs 16. Wil je echt dingen leren van de Heer? Toen zei Jezus tot zijn discipelen, het Latijnse woord discere betekent leerlingen, leren, dus krijgen dan lering. Hoe moet je überhaupt later uitgezonden worden als je niet eens weet waar het over gaat? Als iemand achter mij wil komen, dus mij wil volgen, laat hij dan zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat zichzelf verloochenen betekent dat ik niet meer leer redeneren vanuit mijn ziel. Dat betekent dus dat ik daar bewust van afstand van wil doen naar de Heer toe. Alleen ik weet niet hoe ik dat verder moet doen. Dat zegt de Heer ook. Want wie zijn ziel, staat er in het Grieks, en dat moet je ook handhaven hier, zal willen redden, die zal het juist verliezen. En met ziel wordt onder andere het leven bedoeld. Maar het gaat hier niet zozeer om het aardse leven. Maar het gaat om dat vlees van jezelf. Dat denken vanuit jezelf. De beleving vanuit jezelf. Die centraal staat. Van waaruit ik regeer. Van waaruit ik mijn leven probeer zin te geven. Te vervullen met gedachten en met ideeën. Zoals ik dat geleerd heb in de loop van de tijd. En als ik dan met de Heer Jezus Christus ga, dan moet ik nogal wat opgeven. Dan zijn er een hele aantal dingen die in de loop van de tijd in mijn leven gaan plaatsvinden, waardoor ik gewoon denk, hé, dat zit toch anders. Zoals in het aardse leven vanaf een baby er in de omgeving steeds meer dingen geleerd moeten worden, afgeleerd ook, maar ook geleerd moeten worden, moet daar een correctiemogelijkheid in zijn. Zoals ouders dat dan hebben normaal gesproken. Zodat in die correctiemogelijkheid ook een groei en ontwikkeling zit. Want anders laat het kind doen wat het zelf wil. En dan heeft het niet een correctie, heeft het niet leiding. En dat is nu net waar het om gaat. Dat die persoon, die dat wordt natuurlijk in deze wereld sterk benadrukt. Dat je over je eigen leven moet kunnen regeren. Iedereen mag over zijn eigen leven regeren. Als het maar niet God is. Welke ook verder allemaal, maar als het me niet God is. En dat is nu juist waar het om gaat. Dat als ik mezelf prijs geef, als ik zeg, Heer, u mag mijn ziel hebben, u mag mijn persoonlijkheid hebben, dan zeg je nogal wat. Dat betekent dat als je dat zegt en als je dat ook meent, dat de Heer dat ook gaat nemen. Hij neemt je serieus op die dingen. En dus betekent het dat hij niet alleen met zijn geest in je komt, maar hij gaat dan in jou als gelovige aan het werk. Ik ga dit geestje en het zieltje even uitvergroten. Hoe doe ik dat eigenlijk? Nee. Nou, zoveel is het ook niet. Maar goed. God met zijn geest. Dan gaat hij in mij iets leren. Maar ik ben altijd gewend geweest om dit of dat te doen. Of dat vond ik eigenlijk heel normaal. Om in het leven zo te staan. En dan krijg ik te maken met strijd. Dan wil ik eigenlijk één kant uit. En God zegt mij, ik bedoel die andere kant uit. En dan ga ik opstandig worden. Of ik vind niks, of ik vind het maar waardeloos dat het zo is. Want ik vind dat niet prettig. Want mijn ziel zoekt nog steeds naar prettige, aangename, leuke dingen. En de Heer Jezus zegt, die geef ik je echt wel. Maar er zijn ook andere dingen. En die wil ik in jouw leven weghalen. Ik wil zaken waardoor jij je baseert op jezelf. Op je eigen ideeën en gedachten. Die wil ik uit je weg halen. En ik wil graag met mijn geest verder. En dat betekent dus dat ik eigenlijk, als ik zeg, ik laat mij dopen, ik ga die weg van dood en opstanding, dat ik aanvaard dat niet alleen ik op een moment onder water ga, maar dat ik de Heer zeg, ga uw gang maar, neem uit mijn leven in de loop van de tijd maar weg wat u niet bedoelt. En geef mij maar die geest en dat leven wat u bedoelt. Dus je krijgt te maken in je geloofsleven, en dat kan in het begin zijn, dat kan een latere zijn, voortdurend is dat een ontwikkeling, met allerlei vormpjes van sterven, opstanding, sterven, opstanding, sterven, opstanding. Een moment dat dit uit mijn leven wordt weggehaald. Het andere, waar ik ontzettend veel last van heb, daar kan ik de Heer om te pletter bidden. En soms duurt het heel lang. Soms gebeurt het ook niet. Want God heeft andere prioriteiten. Maar die zie ik niet. Ik denk dan dat als ik dat nog eens niet meer had, nou, dan zou ik veel makkelijker dit kunnen doen of dat kunnen doen enzovoort. Terwijl God heel andere dingen vraagt. Alleen ik weet niet altijd precies wat hij vraagt. Dus wat moet ik dan? Zeggen hier, hier ben ik maar weer. Komt u, geef vandaag mij maar weer lering en inzicht door uw geest wat u bedoelt. Wat ik mag leren en wat ik af moet leren. En die bereidheid om klein te worden, je ziel prijs te geven, zoals hier staat, die ontvangt van God een nieuwe ziel. Dat wil zeggen, elke keer als een stukje van mijn koninkrijkje, van mijn visies, van mijn gedachten verdwijnt, gaat God daarvoor zijn leven invullen. Zodat ik altijd weer in het geloofsleven momenten heb van blijdschap en van vreugde, afgewisseld met momenten dat ik dacht, ja, nou heb ik dat toch gehad. En nou dat weer. Nou dacht ik, nu dat weg is, nou zal ik wel zus en zo. En dat is ook een tijdje zo. En dan komt er weer wat anders op mijn weg. Of dan is het weer zus. En dan is het weer zo. Zodat er altijd één is met een kleine letter die zegt, zie je wel, ik heb mijn gezin. Of komt iemand en zegt, ja, maar dat moet je ook niet steeds zo doen. Dat moet je niet steeds zo doen. Zodat je in twijfel raakt. Zo gauw je van buitenaf in twijfel raakt. In twijfel, dat wil zeggen, twijfel over wat ik wel of niet moet doen. En het is niet gebaseerd op het woord, maar op een mening. Moet je altijd die twijfel aan de kant zetten. Het gaat altijd voorop, wat wil God? En omdat ik dat niet altijd weet, heb ik de neiging om er gewoon van alles te doen. Zoals ik dat zelf bedenk. En de Heer laat je ook een tijd gewoon zo lopen, omdat hij je hart kent. En als je hart ook gericht is op hem, gaat hij steeds meer mijn ziel onder zijn controle brengen. Dus eigenlijk wordt die ziel, als ik het zo mag zeggen, langzaam maar zeker kleiner en wordt zijn geest in mij, ik noem het even op die manier, steeds groter. Hij gaat steeds meer beslag op mij leggen en mijn ziel, mijn gevoelsleven komt steeds en mijn denken is steeds minder afhankelijk van wat mensen zeggen, wat men in de wereld vindt en wat men soms ook in evangelische kringen vindt, laat ik het daar ook maar over hebben, maar steeds meer over, heer, wat bedoelt u? En dus betekent dat dat er in deze situatie van de doorwerking van Gods geest er steeds meer komt dat hij dat werk in mij wil en ook kan doen. En ik kan dat alleen doen als ik zeg, heer, gaat uw gang. Zeg ik dat niet of meen ik dat niet, doet hij het ook niet. Want hij gaat nooit verder dan aan de deur kloppen en doe ik weer open, gaat hij naar binnen. Maar ik klop weer eens. Heb ik dan weer een deur, wil ik dan weer open gaan. Dat is persoonlijk voor ieder zelf. Maar wie zijn leven, zijn ziel verliest om mijnentwil, te willen van mij, die zal haar vinden. Dat we zeggen, dan wordt de nieuwe persoonlijkheid, het leven Gods, wordt dan sterker en sterker. Heel aardig vind ik ook de tekst die Paulus Johannes noemt in zijn evangelie, als hij het over Petrus heeft, bij de Heer, ontmoeting aan het eind van Johannes' evangelie. Dat is een proces wat men vaak niet kent. En het is in ieder geval goed dat je ervan weet. En ieder zou zo zijn of haar eigen weg erin ook hebben te gaan. Hoofdstuk 21, vers 18 en 19. Ik laat het daar alleen even bij. Maar het spreekt op een andere wijze over hetzelfde. Johannes 21, vers 18, 19. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer tegen Petrus. Toen jij jonger was, omgordde jij jezelf. Omgordde wil zeggen, nou, dan trek ik mijn kleed aan en ik zet het even goed vast en dan ga ik aan de wandel en dan ga ik wel eens even dit en dat. Oh, Heer, zeg het maar en ik zal je nooit verlaten. Zeg het maar en ik loop over het water, kom naar u toe. Waar jij wilt, als discipel, als leerling nog. Maar wanneer je ouder zult zijn geworden, die groei en ontwikkeling krijgt, dan strek je je handen uit naar de Heer. En een ander, graag met een hoofdletter, Niet met een kleine letter. Een ander, namelijk de Heilige Geest, de Heer zelf, zal u omgorden en brengen waar jij vanuit je vlees niet wilt. Maar het gebeurt wel. Waar jij niet wilt. En het aardige is, brengen waarheen jij niet wilt. Dus er is een bepaalde weerstand in mij als de Heilige Geest mij een weg wijst om te gaan. En waarom is die weerstand? Omdat er altijd iets in mij is dat ik graag meer wil controleren. Dat ik graag wil weten, heer, wat bedoelt u? Dat mijn linkerhand zo verschrikkelijk graag wil weten wat die rechter doet. En de linkerhand heeft te maken met mijn arbeid, mijn werken in de Bijbel. En de rechterhand heeft te maken met Gods werk. Dus ik wil met mijn linkerhand graag weten hoe God in mij werkt. Want als ik dat weet, dan ben ik pas rustig, denk ik dan. Waarbij ik dus God eigenlijk wil zetten onder mijn verwachtingen, onder mijn auspiciën, onder mijn zicht. Dat is het probleem van ongelovigen ook. Men wil zich niet stellen onder iemand die boven hen staat. Want dan verliezen ze de macht en de controle over zichzelf. Nou, dat willen ze niet. Dat willen mensen niet. En dus betekent het ook dat als je zegt, ja heer, kom in mijn leven, dat het nog niet wil zeggen dat ik het dan meteen zomaar doe of kan doen. Ik heb de neiging om van alles aan mijn leven te gaan doen. Juist. Dat staat ook in onze tekst in Romeinen 7. Vers 15 en volgende. Ik noem die strijd even. Paulus noemt dat gewoon simpel naar deze kwestie. Vers 15. Want datgene wat ik doe, dat weet ik niet. Dat ken ik niet in de zin van dat heb ik niet door. Want hetgeen ik wil, namelijk voor de Heer leven enzovoort, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat wil zeggen ik wil namens de Heer anders leven enzovoort, dan ontdek ik dit nog en dat nog bij mezelf. Dan doe ik dat juist. En dat wat ik doe, en als ik dat doe wat ik niet wil, dan geef ik toe dat het niet aan de wet ligt, niet aan het woord van God ligt. Ik doe dat zelf dan ook niet meer, maar de zonde die in mij woont. Moet je eens opletten wat hier zegt. Ik doe dat niet meer, want Jezus Christus is in mijn leven gekomen. Dus er is een nieuwe ik en een oude ik. En die nieuwe ik is het leven Gods, is de Heilige Geest. En die oude ik is mijn vlees. Dus ik wil dat niet, maar ik doe het wel. Dus dat is het merkwaardige wat dan in mij gebeurt. Want ik weet dat in mij, let op, dat is in mijn vlees, dus in mijn ziel, mijn persoonlijkheid, geen goed woont. En God ziet mijn hart, die ziet mijn innerlijk, en daar kiest hij voor. Dat hij weet wel dat die buitenkant dat het nog helemaal mis is, maar dat is voor hem niet het probleem. Daarom was de Heer ook met zondaars en tollenaars en hoeren enzovoort. Niet omdat hij zo applaudisseerde om hun leven, maar hij zag hun nood. En juist wanneer je nood hebt, dan heb je iemand nodig die jou ook daaruit haalt. Zo als je geen nood hebt, word je arrogant. En zeg je, ik red mezelf wel. En ik rechtvaardig mezelf. Oh, ik doe alles goed, kom op. Denk je later, als ik goed doe, ik geef van iedereen wat nodig is enzovoort. Dus nou, als er al een God is, dan zal hij dat best goed vinden later. Opmerkingen die nog alles hoort. Maar de Bijbel is daar veel radicaler. En die zegt gewoon, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, ook als kind van God, geen goed woont. Want het willen, namelijk goed doen, is er wel. Maar het goede in de praktijk te doen, dat krijg ik niet voor elkaar. Dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is een merkwaardige situatie. Wanneer ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont, die is daar nog niet uit weg. Mijn eigen vlees is nog niet weg uit mij. Dat moet afsterven. En dat is het proces wat de Heer dus ook noemt. Zo vind ik dat dit principe, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak. Ik geniet van de wet van het woord Gods, de onderwijzing van God, naar de inwendige mens, als het gaat om mijn persoon, mijn nieuwe persoon. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, in mijn uitwendige mens. De inwendige mens is daar waar God met zijn geest gekomen is. En de uitwendige mens is ziel en lichaam. Datgene wat nog helemaal, althans in het begin, nog helemaal afhankelijk is van hoe het in de wereld is. En hoe het behoort te zijn. En hoe ik vind dat het eigenlijk behoort te zijn. En iedereen die heeft daarmee te maken. En daar waar je daaronder leidt, daar waar je weet van nou, dat ik wil dat toch graag anders. Dan ga ik toch van alles aan doen. Dat maakt mij niet, dat maakt mijn persoon misschien wel eens een keer een beetje tevreden. Dan ben ik tevreden met het feit dat ik iets doe voor God. Maar dan red ik mijzelf uit een situatie. Probeer ik althans mezelf te redden. Omdat ik dan een fijn gevoel geef. En dat hoor je tegenwoordig ook. Je hoeft maar een of ander programma op te zetten. Je danst voor een ander of weet ik hoe dat allemaal heet. En dan is het vervolgens zo. Dat geeft, als je dan gewonnen hebt, dat geeft zo'n geweldig gevoel. Over mij mag het. Maar het probleem van dat gevoel is juist dit. Dat streelt mijn ziel. Dat maakt mijn persoon alleen maar dat ik toch iets betekent. Want dat wil ik graag. In mijzelf zit iets van, ik wil graag iets betekenen. Ik wil of bekend zijn of geaccepteerd worden of hoe je het ook maar noemen wilt. Dat is nu eenmaal in het leven van elk mens eigenlijk het leidende principe. En waar Christus komt, dan zegt hij, je hoeft dat niet te zijn voor mij. Liever niet zelfs. Je hoeft voor mij iemand te zijn die zegt, ik kan dat niet, ik red dat niet. En daarom kom ik ook als gelovige vaak met problematiek in mezelf tegen die ik helemaal niet zou willen. En als je dan wettisch bezig gaat, zeg, oh, maar je hebt dit nog en je hebt dat nog. Nou, verandert dat eerst maar. Ik heb, laten we een voorbeeld noemen. Ik was wedergeboren, de Heer aangenomen, een aantal jaren geleden, kun je wel zeggen. En, je rookt nog, zei iemand. Dan kan de Heer ook verder niks aan je doen. Nou, daar ging je dan, hè. God, daar kan je niks aan me doen. Dus ik bidden en vraag Heer, wil je het roken doen ophouden? Haalt u het uit mijn weg, want ik wil graag wel leven zoals u bedoelt. Ja, geloof is niet als schorsing geboren. Dat soort opmerkingen krijg je dan allemaal van mensen die er kennelijk geen last van hadden of zo. Zie ik maar weer bidden en bidden. Maar het roken ging wel door. Erger nog, zelfs vaak, want dan... Ja, dat had je er kennelijk op de een of andere behoefte aan. En je werd er juist net ontzettend bij bepaald. Doordat de anderen zeiden van, raak er maar eens vanaf. Maar dat moet je ook wel kunnen. En je kunt alles proberen. Tegenwoordig met pleisters of niet pleisters of hoe je ook noemt wilt. Maar dat werkt vaak niet goed. En je had ook niet de macht of niet de wil. Ja, de wil wel, maar de macht niet om dat te beheersen. Ja, wat moet je dan? Dus, jarenlang als kind van God, toch wel gerookt. Toch wel groot, ik vond het maar erg vervelend. Nou ja, totdat op een gegeven moment, na een aantal jaren, een situatie zich voordeed waarbij ik gewoon vergeving vroeg om bepaalde zaken. En deed dan dit toen mee. Ik vroeg het niet eens om op dat moment. Maar ik dacht, nou, dan doe ik dat ook niet meer. En op dat moment was het een keer over. Je biedt je eerst een te pletteren ongeluk of het mag verdwijnen. En dan gebeurt het niet. En dan later gebeurt het inderdaad na een situatie in een keer wel. Dus daar is kennelijk is er een tijd voor nodig voor bepaalde zaken. En dan is het zo belangrijk dat je elkaar daar niet op gaat veroordelen. Dus nu gaat zeggen van, want dan ga je als fariseers of als schriftgeleerde naast anderen staan en zeggen van, die is nog bezig, die kent niks van de Bijbel, of die heeft dat nog. Met als gevolg dat je dus redeneert zoals de wereld redeneert. En wanneer je een kind van God bent, dan weet je, vergelijk maar met zwakheden die je zelf hebt. Dan heb je niet zo'n grote mond meer naar anderen toe. Dan ga je vanzelf wel ontdekken van, goed, ik kan dit hebben en die ander heeft dat. Maar dan kunnen we de Heer om vragen. Of hij dat werk ook maar verder, zijn werk ook maar verder in mij wil uitwerken. En wanneer een kind van God zegt, hier gaat uw gang. Dan heb je ontdekt dat jouw werken voor God niks uithaalt. Dat zegt Romein ook verder. Vers 23, maar ik zie een ander principe, een wet, in principe in mijn leden, in mijn vlees, in mijn buitenkant, die strijd voert tegen de wet van mijn denken. Die strijd voert tegen, zeg maar, de werking van Gods geest in mij. En mij gevangen neemt onder het principe van de zonde in mijn leden, in mijn buitenkant. Ik ellendig mens, let op wat hier staat. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van, en dat moet je onderstrepen, deze dood. Je had een eerdere dood, maar daar ben je van verlost. Je bent opgestaan met Jezus Christus. Dus uit de dood in de zin van de macht van de zonde. De macht van de zonde en de invloedssfeer van de Satan ben je door middel van wedergeboorte weg. Maar je bent nog niet in het beloofde land. Kijk maar eens hoe het met het volk Israël ging door die woestijn. Er is dus een dood in de zin van dat ik nog dood ben voor God. En dus levend voor deze wereld. En dus moet ik daar afsterven. Dat is de keuze die een mens maakt. En vervolgens wil God door zijn geest jou gaan leiden naar de volledige waarheid. Daar is tijd voor nodig. En het gaat er niet om, als straks de opname is, van ik heb geen tijd gehad om dat goed voor elkaar te krijgen. God ziet het hart aan. God weet hoe ver jij zou zijn gekomen als de opname 20 jaar later was geweest. Als de Heer Jezus in Capernaum rondloopt en hij ziet dat ongeloof van veel van de Joden daar van die tijd, dan zegt hij op een gegeven moment, wanneer in Tyrus en Sidon, heidense steden, daarboven, die krachten waren gedaan die ik bij jullie had gedaan, zij zouden zich bekeerd hebben. Dat weet hij dus, terwijl hij het niet eens was. Hij was er niet eens. En toch wist hij hoe het hartsgesteldheid van die mensen was. Daarmee zijn ze ook niet definitief verloren of zo. Dat blijkt ook. Het zal in het dag des oordeels draaglijker zijn voor hun dan voor jullie. Maar neemt niet weg dat hij dat wel ziet. En dus ook niet dat hij ook niet als een gek dag gaat evangeliseren. Want zij staan dan open ervoor. Dat komt wel. Zulke mensen die komen toch wel op de nieuwe schepping straks. Maar waar het hem om gaat is dat geloof vaak niet te vinden is daar waar je het zou zeggen. Niet in het Joodse volk en niet in het christendom. Hoewel men daar bij tijd en wijle grote monden over opzet. Dat is hetzelfde probleem. Denk niet dat het anders is hier, althans in het christendom of het algemeen, dan het toen was in de tijd van de Heer Jezus bij de Joden. Je moet je niet verheffen tegen de Joden, zegt Paulus in Romeinen 19. Want je moet echt niet denken dat je als heiden, als je dan de dingen van God ontvangen hebt, daar een stuk beter van bent of zo. Dat is absoluut niet het geval. Maar wie zal mij nou verlossen uit het lichaam van deze dood? Hoe kom ik daar nou vanaf? Antwoord. Vers 25. Ik dank God. Dat gebeurt, zou je kunnen zeggen, door Jezus Christus onze Heer. Wel nu dan, conclusie. Ik dien zelf wel met mijn innerlijk de wet Gods. Met andere woorden, mijn innerlijk wil ik afhankelijk zijn van de Heer. Maar met de buitenkant, ja, doe ik nog verkeerde dingen. Het gaat hier niet om heel bewust, maar wel om gevangenschap waar dat vlees nog in zit. En daarvan zegt de Heer, ik wil mijzelf gaan uitbreiden in jou. Ik wil allerlei onderdelen van binnenuit, vanuit jouw hart, wil ik dat gaan veranderen. Ik wil je een nieuw hart geven, daar begint het mee, daar weet je geboorte. En vanaf dat moment ga ik, heers ik over jou en wil ik graag dat jij jezelf aan mij onderwerpt. Dat we zeggen, mij aanvaardt als vader die soms zijn kinderen moet klappen moet geven, dingen moet geven die ja, niet altijd even prettig zijn, omdat het een tuchtiging is, omdat het een opvoeding is naar het plan van God. En niet naar wat ik zelf graag wil, of wat ik zelf altijd het prettigst vind. Dus die strijd, hij heeft elke gelovige mee te strijden. En zijn er die zeggen, ik heb dat niet. Paulus die zei, niet dat ik dat al gegrepen heb. Filippenzen, een eentje verder. Dus zover ben ik niet. Maar één ding doe ik, ik vergeet wat achter mij ligt. Ik strek mij uit, zegt hij in Filippenzen, naar de dingen die voor me liggen. Daar wil ik nu toe. Ik wil naar het doel van God. Ik wil niet in die woestijn blijven rondklooien. Ik wil naar het beloofde land toe. En dus betekent het dat ook al zijn er van de 12 verspieders 10 die zeggen, ah, oh, dat wordt niks. Ik ga in vertrouwen naar God toe. Ik ga in vertrouwen op hem verder. Al heb ik eigenlijk helemaal niks in handen. Al heb ik eigenlijk om me heen alleen maar afval en weerstand en negatieve reacties. Dat ik denk van, wat is er nou eigenlijk nog van dat nieuwe leven nieuw? De neiging om het nieuwe leven prettig en aangenaam te maken en dat nieuwe leven ook weer stoffelijk invulling te geven, is heel groot. En de Heer die zegt, de kruisering van je ziel maakt dat ik jouw leven nieuw maak. Dus de gelovige gaat echt wel door wegen van diepe duisternis. En voordat hij als schaap kan zeggen, ik vrees geen kwaad, heb je er een paar gehad. En altijd heeft de Heer je eruit verlost. En waarom doet hij dat? Om jou te laten groeien in zijn leven, in de afhankelijkheid van hem. En dus niet vanuit mijn eigen werken. Paulus. Vers 8, hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan dus geen veroordeling, verdoemen is gewoon veroordeling, voor degenen die in Christus Jezus zijn, dus kinderen van God, wedergeboren, echt wedergeboren dus, maar die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zonder lidwoord eigenlijk. Dus niet rondwandelen naar mijn eigen principes, vlees, zoals ik het vind, maar naar de principes van God. Dat is erg belangrijk, ik ga er nu niet op verder, maar dat is erg belangrijk, dat de activiteiten van God betekent, ik wil jou graag aan jouw eigen hoogmoed, goede bedoelingen, invullingen enzovoort laten sterven. En dus is dat het kruis op je nemen. Vaak wordt het kruis op je nemen geïnterpreteerd als ieder huis heeft zijn kruis. Ja, dat is ook zo bij mensen die nooit iets met God te maken willen hebben. Want dat hoort nu in deze wereld in, want dat leeft altijd uit goed of kwaad. Dus je hebt leuke dagen en je hebt minder leuke dagen. Maar het kruis van de gelovigen betekent vooral dat de Heer veel verder gaat dan het überhaupt in deze wereld kan. Veel verder gaat in het leven van ons om ons te leren niet te zien op de uiterlijke dingen. Niet te zien op dat waar mijn ziel op een gegeven moment bijna van kapot gaat. Ik zeg, Heer, wanneer gebeurt er nou eens wat? Hij is echt er op het moment waarop het nodig is. En hij laat dat vaak toe om ons te leren te vertrouwen op hem. En dus ga je vaak aan het werk om je ellende in ieder geval voorbij te streven, met als gevolg dat dat niet verandert, dat er weinig verandert. En het gaat er alleen maar om dat de Heer zegt, ik wil ook dat stukje van jouw leven graag onder mijn beheer, mag ik nemen. En als je uiteindelijk ouder geworden, wijs geworden in dat opzicht, zegt Heer, gaat uw gang, steek het probleem weg. Nou, dan krijg je een boost van heb ik jou daar, met alle gevolgen van dien. Romeinen, werken, daar gaat het dus om. Dat is een heel aardig voorbeeld. En Romeinen 7 hebben we gehad, Romeinen 3. Nou, laat ik maar 4 nemen, anders wordt het duurt te lang. Romeinen 4, vers 1 tot en met 7 ongeveer. 8, ja. Wat zullen wij zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft? Abraham naar het vlees, onze vader naar het vlees, dus van aardse kom af, gekregen heeft, uiteindelijk. Want wanneer Abraham uitwerkend gerechtvaardigd is, dan heeft hij misschien roem bij mensen, maar niet bij God. Je hebt bij God geen roem als je vanuit werken van jezelf, dus van alles doet. Want wat zegt het schriftwoord? En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hij was het niet, maar God rekende het als zodanig. Wel nu wordt aan degene die werkt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar verplichting. Schuld is verplichting. Dat is ook vaak, dat is religie. Waarom zijn er zoveel religies die allemaal daden willen doen naar God toe, naar de goden toe? Prestaties leveren, offers brengen en allemaal van dat soort zaken om de goden gunstig te stemmen. De Romeinse en de Griekse godenwereld, daar ben ik nu ik gepensioneerd ben ook vanaf, maar het was ook één wereld van allemaal dingen doen voor die goden om ze gunstig te stemmen. En opdat je het maar goed zou hebben en voordelen zou hebben bij alles. Heel veel religies, alle religies, laat ik het zo zeggen, doen hetzelfde. Wel op een verschillende manier, maar altijd prestaties leveren om die ander gunstig te stemmen, zodat het positief in jouw leven mag doorgaan. Wel, dat is religie. En voor zover christendom betekent dat we nu de werken van de wet moeten doen, en we moeten zus en zo en zo en zo, is dat een interpretatie die niet de Bijbel leert, maar die bepaalde religieuze leraren leren. Toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de niet-vereerder rechtvaardigt. Goddeloos betekent gewoon niet-vereerder, die niet op de juiste wijze God vereert. Rechtvaardigt, die wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. God rekent zo. Wij misschien niet, maar hij wel. Degene die niet werkt, dus die niet werkt vanuit zijn eigen ziel, vanuit zijn eigen prestatie en de invulling van hemzelf. Hoe weet ik dat nou? Vragen. En houd er rekening mee dat dingen waar je mee bezig bent op een gegeven moment afgebroken kunnen worden. Nou, dan weet je van, oh, dat is dus niet de weg. Welke het dan wel is, ja, dan blijft er wel weer wat open. Dan ga ik die kant maar uit. Want ik weet dat niet. En owee als ik het wel weet. Owee als ik wel weet wat God allemaal precies wil van me. Dan betekent dat dat ik weer op de troon zit. En dat ik moet eigenlijk langzaam maar zeker van die troon af en steeds verder naar beneden, steeds verder weg. En God moet steeds meer plaats krijgen. Als ik in het centrum blijf staan en God mag meedoen in mijn leven, heeft dat helemaal geen zin. God wil in het centrum van ons staan. En die wil vanuit het centrum ons langzaam maar zeker omvormen en veranderen naar zijn beeld. Nou, en Romeinen staat dus verder. Hem die niet werkt, maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zoals ook David in de mens zelf spreekt, welke de God rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus niet vanuit zijn eigen prestatie om in een goed blaadje bij God te komen. Zalig, vers 8, is de man dus gelukkig, gefeliciteerd is dat eigenlijk gewoon hoor. Gefeliciteerd de man die de Heere de zonde niet beslist, niet toerekent. Maar dan is het toegerekend, in onze tijd toegerekend aan de Heer Jezus Christus, uiteraard. Wat gaat er dan gebeuren? Colossenzen 3. Ja, het is echt zeer Filippense Colossenzen. Colossenzen 3. Ik pak alleen vers 9. Want in vers 5 staat: dood dan de leden die op de aarde gebaseerd zijn. Namelijk hoerij, onreinheid en dat soort dingen meer. Wat er anders staat, dat zit allemaal in mijn ziel, in mijn gedachtenwereld, in mijn gevoelswereld en in mijn lichaam. En dat moet ik doden, staat letterlijk, laat dat versterven. Laat dat nu aan de Heer over en maak dat niet levend. Nou goed. Vers 8. Maar nu legt gij ook dit alles af. Er gaat nog wat meer. Toorn, toornigheid, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkaar. En dat wordt niet meer bedoeld een leugentje, maar wordt meer bedoeld de leugen. En de leugen is horizontaal leven. De leugen tegenover elkaar betekent, ja, maar je moet ook in deze wereld nog dit, je moet ook nog dat, je moet ook nog dat, je moet niks. De leugen tegen elkaar wil zeggen dat je een gelovige probeert van de hemelse gerichtheid af te houden en je bezig te houden met allerlei zaken hier. Ja, maar ze zijn voor de Heer. Ja, wie zegt dat? Maar goed, daar kom je wel achter. En dus betekent het dat niet meer de leugen leven, dat Christus echt centraal komt en er gaat wat gebeuren. Er gaat iets uit je komen. De Heilige Geest gaat je vrijmaken van gebondenheden waarvan je soms weet dat ze er zijn, maar liever niet meer over praat. Waardoor je het dus gewoon levend laat. Omdat je uitgedaan hebt de oude mens met zijn praktijken. Dat wil zeggen, dat kleed, dat heb ik uitgedaan aan de Heer Jezus gegeven. Ik heb gezegd, heren, ik wil dat nieuwe kleed. Gaat u dat nieuwe kleed maar voor mij maken. En dus, als ik bereid ben om die oude mens met alles wat erin zit aan de Heer Jezus over te geven, gaat hij mij vernieuwen. Van dag tot dag. Door de Heilige Geest. Oh, dat staat er ook achter. Ja, en aangedaan hebt, de nieuwe mens, die omhoog vernieuwd wordt. Let op, omhoog vernieuwd moet erbij staan. Niet alleen maar vernieuwd. Dan denk je van, nou ja, nu kan ik anders in deze wereld staan. Omhoog vernieuwd wordt tot diepere kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus nieuwe schepping geworden. Nou betekent dat dat ik niet meer leef. En dat is even lastig om te begrijpen. Galaten staat dat. Galaten 2 vers 20. En 21, een zeer centraal gegeven waar de gelovigen in Galatië, een gedeelte Galicië, in een gedeelte in Turkije van toen, bepaald niet en ook Galeërs later niet in wilden geloven. Ik ben met Christus, Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Dus ik ben dood. Maar ik leef. Staat er dan. Hoe kan dat nou? Ik ben met Christus gekruisigd, dus rekent God mij als dood. Want Jezus is gekruisigd en gestorven. En ik leef. Maar niet meer ik, een oude ik. Maar Christus, nieuwe ik, leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, nog in mijn lichaam leef hier. Niet naar het vlees, let op. In het vlees, daar kan we niks aan doen. Dat hebben we nu allemaal nog. Maar naar het vlees leven is dat je luistert naar je ziel en je lichaam. In het vlees leven betekent dat je wel leeft hier op aarde, maar in wezen dat ik leef door het geloof, let op wat hier staat, van de Zoon van God. God gaat mij namelijk als kind van hem zijn geloof geven, het geloof van de Heer Jezus Christus. Aanvankelijk heb ik een geloof dat gebaseerd is op mijn waarnemingen en op mijn visies en op mijn gedachten. Maar ben ik in die andere wereld gekomen, in het Koninkrijk van God, daar kan ik met mijn geloof gebaseerd op mijn ziel niet veel meer beginnen. Dus gaat God zijn geloof door de Heilige Geest, door zijn liefde, gaat die geloof in mij werken. Zodat ik dingen kan begrijpen die een mens in deze wereld absoluut grootste onzin vindt. Die het ook niet kan zien. Omdat je aan de andere kant bent van Egypte. En omdat je een Heer die met je meegaat leert kennen. En dus ga je aan de ene kant een soort vereenzaming tegemoet, omdat lang niet iedereen die weggaat. Aan de andere kant betekent het wel dat God met zijn geest doorgaat mij zijn leven meer en meer kenbaar te maken. Dus wat ik nu nog, voor zover ik nu nog leef in het vlees, in mijn aardse bestaan, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is duidelijk, dus ik ben gekruisigd, maar ik leef. Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan in nieuw leven. Dus ik leef niet meer. Mijn oude ik is eigenlijk doodgemaakt. En dus betekent het dat Christus nu centraal staat in mij. En nu betekent het dat ik niet mezelf meer op de troon moet zetten, maar dat ik meer leren mag, langzaam maar zeker van die troon af te komen en Christus echt plaats te geven in mezelf, zodat hij van binnenuit mij kan stimuleren naar buiten toe. Op wat voor manier dan ook. Nou, dat is werken vanuit het Galaten hebben we nu net, van hoofdstuk 5 kunnen we ook nog even bijnemen. Met de Galaten. Zodat ik eerst eens moet afleren om te werken vanuit mijzelf. Want Abraham, die deed ook niet, werd niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. Galaten 5 geeft ook iets heel bijzonders aan. Vers 6. Want in Christus Jezus, dus verbonden, betekent gewoon verbonden met Christus Jezus, die boven is, maar die mens geworden is ooit in het verleden, heeft nog besnijdenis, dat ik wat aan mezelf ga doen, dat ik mezelf ga verbeteren, enige kracht, nog onbesnedenheid, vooruit, onbesneden, dat ik, maakt allemaal niet meer uit, dus ik doe er niks meer aan, maar geloof. En nu moet je dit veranderen als dat nog niet gebeurd is. Door liefde ingewerkt wordende. Geloof wordt in ons ingewerkt. Hij is het die in ons inwerkt. Het willen en het werk. Ook het willen werkt hij in. Ook het geloof werkt God in. Dat doet hij door zijn liefde. In ons. Die energie geeft hij. En daar waar hij plaats krijgt, gaat dat uitwerking hebben. Op wat voor manier dan ook. Dan komen er stromen van levend water. Ja, in het begin is het misschien maar een klein stroompje. Of soms komt er een of andere druppel. Dat kan allemaal wel. Maar het gaat in zijn verhoudingen wel steeds verder door. Als God die kans krijgt. Want als een mens op een gegeven moment ophoudt. Of hij gaat gewoon een weg waarvan hij denkt. Dat doe ik wel. Stopt God. Bij dat punt gaat hij niet verder met je mee. Dan wacht hij. Totdat je doodgelopen bent, hopelijk tenminste. En dat kan binnen een half jaar. Dat kan ook wel 5, 6 jaar duren of nog langer. 20. Dan stopt hij net zo lang. Maar je raakt dat leven van God niet kwijt, want die stem van zijn geest blijft in je spreken. Keer je dan terug, gaat God vanaf dat punt weer verder. Hij verwijt je niks, hij wacht. Waarom verwijt je niks? Hij verwijt je niks omdat hij weet dat als je het niet bewust doet, maar gewoon vanuit je vlees, hij geduld met je heeft. En hoopt dat omstandigheden in dit leven, in wat voor zin dan ook, je wakker maken en zegt, oh, nou zal ik toch weer terug moeten naar de Heer, want ik ben toch wel een beetje zelf bezig geweest. Nou goed, gelaten. Geloof die door liefde wordt ingewerkt. Moet ik dan niks doen? Wat moet ik nou doen als ik dan kind van God ben? Er zijn mensen die zeggen, ja, de Heer heeft mij de opdracht gegeven, nou moet ik naar de derde wereld toe, dan moet ik daar spreken. Er zijn massa's mensen die hebben dat gedaan, naar wat voor werelden dan ook. En die kwamen berooid terug, omdat ze dachten dat ze wel door God daartoe werden geroepen. Het is niet voor niks dat de Heer al in Israël zegt, bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt. Er zijn arbeiders zat. Nou ja, maar zijn ze ook door hem uitgezonden? Heeft alles te maken met de gerichtheid op hem en op zijn leven. En dus betekent dat ook dat je dan komt voor wat Jacobus zegt. Want we hebben gezien, Jacobus hoofdstuk 2. Ik moet niet werken. Abraham, geloof. En dus werd hij gerechtvaardigd. God zag hem aan voor gerechtvaardig. Dus daar ging het om. Nou, hij ging niet van alles aan doen, maar hij ging gewoon zijn weg in afhankelijkheid. En dus was niet zijn werken belangrijk, maar zijn geloof. Nu Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14. Ik lees het een beetje snel doorheen. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft, maar heeft werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Dat is een retorische vraag, zo van natuurlijk niet. Hè? Wanneer nu, stel nu, er is een broeder of zuster die naakt is, of gebrek heeft aan dagelijks voedsel, en iemand van u komt tot hem en zegt, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, ik hoop dat de Heer je helpt, en loopt weg. En gelieden zou het hen niet geven de noodzakelijkheden van het lichaam. Wat voor nut heeft dat? Zo ook het geloof, als het niet de werken heeft, is het op zichzelf genomen dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, laten we samenwerken. En toon mij je geloof uit je werken, dan zal ik je uit mijn werken mijn geloof tonen. Dan hebben we samen, doen we dat dus met z'n tweeën heel goed. Je gelooft dat God één is, dus dit is een tweeheid, daar doe je goed aan. De demonen geloven dat ook en die sidderen. Maar wil je weten, o leeg mens, leeg wil zeggen niet vervuld dan, hè, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit werken gerechtvaardigd? Nou ja, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Want Paulus zegt, Abraham is niet uit werken gerechtvaardigd, maar is uit geloof gerechtvaardigd. En hier zegt hij, Jacobus die zegt, is hij niet uit werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar, type van Jezus Christus trouwens. Zie je wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En het geloof voltooid is geworden uit die werken. En de schrift is vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God, het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God geworden. Zie je nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? Nou ja. Dus betekent het dat hier gezegd wordt, Abraham, uit werken rechtvaardigd. En niet, nu staat er één ding bij. Welk woordje staat erbij? Wat heel belangrijk is. Nee. Zie je dan, vers 24, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen. Als je zegt niet uit geloof, dan spreekt elkaar tegen. Maar dat staat er niet. Want dan zou je dus zeggen, Abraham is uit geloof gerechtvaardigd. Nee, zou Jacobus zeggen, Abraham is niet uit geloof gerechtvaardigd. Weet je wie hiermee aan de haal gaat? Dat is de Satan. Je zegt, zie wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Dat woordje alleen moet je dan even vergeten, uiteraard. Maar daar zit het nou net op vast. Het is niet dat de Satan de Bijbel niet gebruikt. Alleen hij verdraait hem een kwartslag. Waardoor je dus een andere visie krijgt over de dingen. En zo gauw je dus de leer boven de Heer stelt, dan wordt het niks. Dan wordt het echt niks. Of zo gauw je de gemeenschap boven de Heer stelt, is de gemeenschap het doel en niet meer de Heer. En dat is altijd belangrijk. Dat wij de werken volgen uiteraard op het geloof. Wat is er dan aan de hand? Als God met zijn geest in ons komt, dan gaat hij mijn eigen visies van werken gaat hij bestrijden. Want dat is nog allemaal afhankelijk van hoe ik het dacht, hoe ik ben opgevoed, of hoe ik het van die en die zag of gehoord heb. En verandert dat, dan gaat de invloed vanuit de wereld verdwijnen. Ik ga doorkrijgen door de Godsgeest dat wat de wereld zegt altijd opjaagt tot zelfverheerlijking, tot zelfvergroting, tot erbij willen horen, in wat voor zin dan ook. En de Heer zegt, bij mij hoor je er juist bij als je daar niet bij hoort. Als dat niet nummer 1 is in je leven. Dus betekent het dat hij met zijn geest mij bij hem wil hebben, omdat ik leer dat niet mijn persoon zo belangrijk is, maar dat een andere persoon in de hemel belangrijk is. En ik moet immers toch één worden met God. Dus als ik één wil worden met God en straks in de hemel wil zijn, dan moet er op het minst een afstervingsproces voor mezelf plaatsvinden. Want als ik mijn leven wil behouden, mijn ziel wil vasthouden, dan heb ik me helemaal niet voorbereid op die onzienlijke wereld. Dus is het God die ook het willen, het geloof, de energie in mij brengt. En als dat niet op een gegeven moment zijn uitwerking heeft, dan zal ik naar de Heer toe moeten en moeten zeggen, Heer, hoe komt dat? Wat blokkeert mij dan? Want hij zal toch wel degelijk iets naar buiten toe moeten komen. In wat voor zin dan ook. En dus betekent het dat het begint met geloof van Christus. En Christus gaat zijn werk in mij doen. Dus ik werk dan niet meer, maar Christus werkt in mij, zegt Paulus. En dus betekent het dat er werken zijn die God tevoren al heeft bereid. En dan komen we weer terug op Filippenzen. Want Jacobus zegt eigenlijk hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. Die kijkt achterom en die zegt, ja, je kunt wel zeggen dat je geloof hebt. Je kunt wel zeggen dat je de Heer vertrouwt. Maar daar moeten toch veranderingen in plaatsvinden. En niet de verandering in de zin van, nou, ik zie nog maar weinig vruchten van jou, hè. Vruchten van de geest, hè. En let erop dat er staat in Galaten de werken van het vlees zijn. Nou, dan krijg je een hele rits, die wil je gewoon niet weten. Maar de vrucht van de geest is niet het werk van de geest. Al doet hij dat. De vrucht van de geest is dat langzaam maar zeker iets groeit. Voordat er een vrucht komt, moet er eerst een uitbotting komen van de tak. Dan in de tak moet er een bloem gaan groeien in de loop van de tijd. En dat gaat zijn verandering geven op een gegeven moment in de vrucht. En dat is een proces. En dus die vruchten, die processen van de Heilige Geest, die gaan niet zo snel als wat de mens vaak wil. Of wat het dan ook maar zijn mag. Dus de wens van God is dan ook inderdaad dat zijn werk in mij tot uitdrukking komt. En het ultieme wat dat betreft vind ik, en dan sluit ik ermee af, in Matthäus, ik blijf het altijd een fantastisch stuk vinden, Matthäus 25 als voorbeeld. Bij de schapen en de bokken. Er staat boven bij mij in de Statenvertaling boven vers 31. Want het laatste oordeel, dat is niet waar. Dat laatste moet je doorstrepen. Het oordeeltje Jeruzalem moet dat zijn. Dat is voor de duizendjarige rijk wat nog komt. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zich neerzetten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem. En voor hem zullen al de volken die dan nog leven, vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden als de herder de schapen van de bokken scheidt. Dit is, ik moet even heel snel gaan, dit is na de 33 jaar in de toekomst, na de 40 jaar zeg maar in totaal, dan is de mensheid gedecimeerd. Er zijn er nog zo weinig over, maar van alle volken zijn er vertegenwoordigers over die Jezus Christus geaccepteerd hebben. Maar of ze verder zijn gegaan in de weg is punt 2, dat blijkt nu. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. Hier hebben we zo'n mooi voorbeeld van rechter en linkerhand. Dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, de schapen, komt, gij gezegende van mijn vader, beërft, dat wil zeggen, ik krijg ook een erfenis. Dus niet alleen maar dat je een nieuw leven krijgt, maar je krijgt ook nog een positie in het koninkrijk dat u bereid is vanaf de neerwerping van de wereld. Want ik ben hongerig geweest, je hebt me te eten gegeven, dorstig, je hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, je hebt me geherbergd. Naakt en je hebt me gekleed, ziek en mij bezocht. Ik was in de gevangenis en je bent tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen, schapen, rechterhand, hem antwoorden en zeggen, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis zijn tot u gekomen? Dan zal de koning antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, 144.000 joden worden daar bedoeld, maar gewoon het principe, mijn broeders, dus wedergeborenen, anders kan het niet, dus niet zomaar in de wereld, hè, dat goed werken voor mensen in de wereld, dat is een ander soort opdracht dan die uit de Bijbel primair komt, dan heb je dat aan mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tot degene aan de linkerhand, ga weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en zijn engel. Dat is niet kinderachtig wat hier staat. Want ik ben hongerig geweest, je hebt mij niet te eten gegeven, dorstig en niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, je hebt me niet geherbergd, naakt en je hebt me niet gekleed, ziek en in de gevangenis, je hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen, heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? We hebben u altijd gediend. Uit het vlees. En die schapen, wanneer was het dan? Die weten dat niet. Want die hebben God met zijn geest laten werken door zich heen. En dus wisten ze dingen niet. Hebben ze ook niet gedaan, oh laat ik dat maar doen. Want dat hoort bij mij. Of dat moet ik als gelovige doen. Of hoe dan ook. Waar anderen dus dit ook zeggen. En die schapen die wisten het niet. Die zijn hem gewoon gevolgd. En dus is het aparte dat ik rust krijg als ik mezelf aan God toevertrouw. Ook al zie ik die resultaten niet direct. Of heb ik de neiging, als ergens een keer iets komt, om dat resultaat zo te verheerlijken, dat ik geen oog meer heb voor wat er nog meer komt. Dus dat is het punt. Ze wisten het niet. En hoe komt dat? Het leven van Christus. Dan sluit ik. Nog maar een keer af, ik geloof dat het de derde keer is al, maar kom maar, ja, ik hou ze op. Maar Colossense, dat is een lijftekst. Nou ja, je kunt wel aan gaan blijven met Colossense 3. Eerste vier versen, dat mag je wel uit hoofd leren, dat zijn fantastische. Dus, wanneer je dan met Christus opgewekt bent, Zoek dan zoek je de dingen die boven zijn. Het is niet een gebiedende wijs, maar het is gewoon, ze hebben het zo geïnterpreteerd, maar het is gewoon een presens tegenwoordige tijd. Dan zoek je toch die dingen, dat is dan logisch, dan zoek je toch die dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je ze, dan vind je ze, en dan wordt het denken. Dan is er iets van zoeken, je wilt het weten. En als er geen zoeken is, dan wordt het ook niet bedacht, dan gaat het ook niet verder. En je komt de hele volksstammen tegen die het echt niet zoeken hoor. Die denken dat ze alles al gevonden hebben enzovoort. Dan vervolgens bedenk de dingen die op boven gebaseerd zijn, staat er letterlijk in het Grieks, epouranios. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus zo openbaar dat je aan iedereen moet laten zien dat je Christus bent. Oh nee, dat staat er niet. Is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, zal verschijnen, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en niet eerder. En dus is ons leven verborgen en weet ik dus helemaal niet hoe ver ik ben. Ik weet maar één ding, ik ben van Jezus Christus afhankelijk. En wie dat in zijn of haar vaandel zet en zegt, Heer, gaat u uw werk dan maar in mij doen. En ik wil alleen maar dat u tot uw recht komt. U hebt beloofd dat het werk dat u in mij begonnen bent, namelijk mij vernieuwen in mijn denken, in mijn spreken, in mijn gerichtheid. Gaat u dat werk maar verder in mij doen, dan kom je op het moment dat de Heer je komt halen. En dat is de hoop, dat is de verwachting die we natuurlijk hebben. En dan bij de Vader hoor je hoe je bent geweest. En dan kun je net zo goed zeggen als die schapen van toen. Maar wanneer heb ik dat dan gedaan? Daar ben ik mij niet van bewust. En zegt hij, je hebt het toch voor mij gedaan. Want het was in het leven van die en die. En dat was mijn broeder, dat was mijn zuster. En die zat met je nood en je was er. Dus het werken komt vanuit het geloof dat Jezus Christus in mij brengt. Is het mijn geloof, dan is het aards werken en dan heeft het echt geen zin. Maar is het geloof dat Jezus Christus in ons brengt, dan weten we niet hoe dat werk zich uitwerkt. De Heer weet dat. En hij zal dat voor mij verder wel bepalen. En dan gaan we de volgende keer verder met vers 3. Van Filippenzen 2. Dat zit wel op zo. Vader in de hemel, we willen u danken voor het plan dat u hebt en hebt uitgevoerd al, namelijk in Jezus Christus. Dat u een nieuwe schepping tot stand gebracht hebt in hem. En dat u bezig bent om nu inwoners voor die nieuwe schepping, wat medewerkers voor die nieuwe schepping te ronselen, te zoeken in deze wereld en ze op te leiden als voorbereiding op het werk wat u allemaal nog wilt gaan doen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde maken. En daaruit die oude schepping, mensen die die oude schepping zat zijn, te zoeken. En ze dan uit deze wereld weg te halen in uw koninkrijk. Om ze op te leiden, op te doen groeien in uw plannen, in uw bedoelingen. En we danken u dat u de zwakheid van ons als mensen ziet. Ook van uw kinderen ziet. En dat u ons daar niks in verwijt. Maar dat u wel zegt dat u graag nummer 1 wilt worden in ons leven. En dat het betekent dat er dus heel veel consequenties heeft. Dat het betekent dat niet ik meer leef, maar Christus in mij. En dat dus Christus in mij graag de leiding over wil nemen. In alle situaties. En we weten dat dat zo 1, 2, 3 toch niet direct kan. Maar u geeft ons de tijd. U geeft ons de gelegenheid. U geeft ons de mogelijkheid om u te zoeken. En wanneer we dat doen en u zoeken en uw woord onderzoeken en ook werkelijk daarmee bezig zijn en vanuit dat woord ook leren mogen wie u bent, dan gaan wij dat ook bedenken. En als wij gaan bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is, wat zijn bedoeling is, dan zijn er zoveel zaken die kunnen wegvallen. Omdat wij ze geïnterpreteerd hebben als geestelijk, terwijl het gewoon goed uitkwam. Of het ons prettig en aangenaam deed voelen. Heer, wilt u die scheiding daarin aanbrengen, zo dat uw Heilige Geest volledig zijn werk kan doen in ons. En dat we mogen opgroeien gericht op u, op dat beloofde land. Opdat we niet onderweg omkomen doordat we een verkeerde weg inslaan en daarin blijven. We danken u dat u ons lief hebt. En dat het niet zo is dat u uw kinderen graag slaat of graag onduidelijkheid laat zijn. Maar wat u wel wilt is dat we onszelf aan u overgeven. En daar kunt u weinig aan doen. U hebt zo'n respect voor ons als persoon. Dat u als hoogste God, terwijl u alle recht hebt op ons, op elk mens, maar zeker ook op uw kinderen, dat u toch wacht totdat de deur waarop u klopt opengedaan wordt. en we u toelaten in een verder gedeelte van ons hart, in een verder onderdeel van onze ziel, en u meer en meer uw werking door ons heen kunt laten doen. En wij er genoegen mee nemen dat wij die controle over ons leven en ons geloofsleven niet meer zo duidelijk hebben, maar dat we weten mogen dat u weet wat u doet in ons leven. Heer, we danken u dat we daarvoor de tijd krijgen, maar aan de andere kant ook de wens van u om daar serieus mee bezig te zijn. En als ons hart daarop gericht is, dan gaat u dat werk voltooien in ons. We danken u dat het dan ook niet meer van ons afhangt. We danken u dat het dan ook niet meer gaat om onze prestaties of om onze goede bedoelingen, maar dat het wezenlijk gaat om u alleen. En dat leven dat u in ons wilt brengen, dat is om nu u te leren kennen. Om straks het werk wat gedaan moet worden, als we nu de strijd aanbinden tegen de geestelijke machten, tegen de Satan en zijn engelen, maar zeker ook tegen ons eigen vlees, dan worden wij voorbereid om straks die strijd ook praktisch uit te voeren. Eerst in de hemel, wanneer u ons komt halen. En dan daarna in alle strijd die er nog in deze wereld moet gebeuren, voordat ieder zal zeggen, Jezus is Heer. Dank dat we dat nu al mogen zeggen en dat u ons tegemoet bent gekomen in ons leven. Heer, wilt u dat werk verder maar aan ons voltrekken, opdat u nummer 1 bent en blijft in ons leven en ons totale geest, ziel en lichaam bewaard wordt tot de dag van Jezus Christus. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, uw naam zij geheiligd, geprezen, geëerd en gedankt. Amen.